Laat een moment stil worden voor het aangezicht van de Heer en deze dienst persoonlijk aan hem opdragen. De Heer schraagt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op u. En gij geeft hun te zijner tijd hun spijzen. Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. En in de naam van deze God die ons met zoveel beloften tegemoet komt. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En het werk van zijn handen niet laat varen. Maar trouw is tot in eeuwigheid, zijn we vanavond samengekomen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede en het derde couplet van dit lied staande met elkaar zingen. We zijn vanmiddag voor de tweede keer samen in deze ruimte, tenminste vandaag. Fijn dat u ook vanavond nu ook weer gekomen bent. En we willen graag deze dienst aan de Heer opdragen. Bij de uitgang vanmorgen hoorde ik dat zuster Edith Schepers afgelopen nacht opgenomen is in het ziekenhuis met hartklachten. Dus laten we ook in het bijzonder voor Edith Schepers bidden vanavond. Maar ook neem deze gebeden ook mee naar huis. Wat fijn, broeder Rinke Kusvelle, dat je ook nu weer bij ons bent. Fijn dat het lukt en we bidden regelmatig voor je. En we hopen dat de Heer je ook verder herstel zal schenken en dat je je kracht weer terug mag krijgen. Kijk eens aan, je hoorde vanmorgen de uitnodiging. Nou, goed. Vanavond een bijzondere samenkomst. Avondmaal vieren we met elkaar. En wat is het fijn om zo afgestemd te mogen zijn op dat wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis volbracht heeft. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we met dit openingslied tot uitdrukking mochten brengen dat de Heer Jezus het middelpunt is. Het middelpunt in ons leven. Het middelpunt in deze samenkomst. En straks ook het middelpunt in de hemel, als we in de hemel zullen komen. Waar het allemaal eigenlijk gaat om de Heer Jezus die voor ons naar deze wereld kwam. de onderste weg ging. Niet alleen mens werd, maar slaaf werd. Niet alleen slaaf werd, maar zoals de Bijbel ons leert, een vloek aan het vloekhout werd, aan het kruishout en tot schande gemaakt werd. Dat de Heer Jezus daar eigenlijk naakt gehangen heeft. Bespot werd, uitgelachen werd, uitgejoeld werd. En dat de Heer Jezus dat allemaal ondergaan heeft. Maar het ergste was dat de Heer Jezus, terwijl het donker werd, de zondelast van de hele wereld op zich uitgegoten kreeg. Hij, de smetteloze, werd voor ons met drek besmeurd, werd vies gemaakt. Hij, degene die altijd bij de Vader was en altijd in de engste, de diepste gemeenschap met Vader wandelde, werd verbannen uit het aangezicht van God en werd verlaten. Heer, het was ondraaglijk. Geen mens zou dat kunnen dragen, maar Heer Jezus, u heeft het gedragen. En we willen vanavond bij u aan tafel zitten. We willen het brood breken. We willen de wijn drinken en we willen daarin verkondigen wat Jezus voor ons allemaal gedaan heeft. Heer, we willen u daar hartelijk voor bedanken. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar geven. Heer, we willen ook in het bijzonder bidden voor onze zuster Edith Schepers, die afgelopen nacht met hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen is. Heer, ze heeft nog niet zo lang geleden een andere operatie achter de rug. En we willen u bidden, Heer, wilt u onze zuster alsjeblieft heel dicht nabij zijn. Wilt u haar vertroosten, wilt u haar ondersteunen. En wilt u haar nu op dit moment laten ervaren dat er voor haar gebeden wordt. En dat, zoals we ook gezongen hebben, dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat voor u alle dingen mogelijk zijn. Wilt u zuster Edith aanraken, Heer, en wilt u haar alsjeblieft genezing schenken. Wilt u ook met Johan zijn, Heer, wilt u hem ook helpen om naast zijn vrouw te staan en haar ook te ondersteunen. Heer, we willen ook hartelijk danken voor onze zuster Schaap als ze woensdag haar 90ste verjaardag mag vieren. Heer, wilt u haar een hele fijne tijd geven, ook met haar kinderen. Wilt u met zuster Boukje Middelwijk zijn, waar de bloemen naartoe gaan. En Heer, we willen u bidden, wilt u haar uw zegen schenken. Heer, en laat haar ook ervaren dat er veel broeders en zusters zijn die ook aan haar denken. En bovenal dat er één is in de hemel die voor haar bidt en pleit, de Heer Jezus zelf. Heer, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden, voor alle zieken die we als gemeente ook kennen. Ik wil ook nogmaals, zuster, laat u maar Hina voor uw aangezicht brengen en broeder dokter. Heer, we danken u dat we met hen mee mogen leven. En er staat ook in uw woord, Heer, als één lid leidt, leiden alle leden mee. Heer, zo willen we ook bidden voor uw volk Israël, waar we ons aan verbonden voelen, ons mee verbonden voelen. We danken u, Heer, voor de zegeningen die u ons geschonken hebt, ook door dit volk. Heer, laat deze zegen ook nog terugkeren tot het volk. En dat zij ook gezegend mogen worden in de aanvaarding van de Heer Jezus. Heer, zo willen we ook bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, er is zoveel lijden, zoveel verdrukking. En we willen u bidden, Heer, wilt u onze broeders en zusters heel veel kracht geven om vol te kunnen houden. Heer, dank u wel dat we zo verbonden mogen zijn met elkaar en zo ook deze dienst aan u op mogen dragen. Heer, wilt u maar in ons midden zijn en tot ons spreken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We willen vanavond een stukje lezen uit Exodus 33. We hebben de laatste tijd heel veel mogen leren en mogen denken over de dingen die staan in het boek Exodus. Er zijn nog een paar dingen die we met elkaar door willen nemen. Een van de dingen, belangrijke hoofdstukken, staat in hoofdstuk 33, vers 1 tot en met 11. Exodus 33, vers 1 tot en met 11. En de Heere sprak tot Mozes, ga, trek van hier op, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nakomelingschap zal ik het geven. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Kanaaniet, de Amoriet, de Hetiet, de Perisiet, Giwiet en de Jebusiet naar een land vloeiende van melk en honing zal ik je brengen. Want ik zal in het midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat ik u niet onderweg vertere. Toen het volk dit kwade woord hoorde, treurde het, en niemand deed zijn sieraad aan. De Heere zeide tot Mozes, zeg tot de Israëlieten, gij zijt een hardnekkig volk. Indien ik ook maar één ogenblik in uw midden zou optrekken, zou ik u vernietigen. Nu dan, doe uw sieraad af, dan zal ik zien wat ik u doen zal. En de Israëlieten onthielden zich van sieraad van de berg Horeb af. Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar tent der samenkomst. Ieder die de Heere zocht, ging uit naar de tent der samenkomst die buiten de legerplaats was. Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent. En hij sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op en boog zich neer, ieder aan de ingang van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn diener Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Tot zover dit stukje, waar ik straks met Gods hulp wat over hoop te vertellen. Voordat ik dat doe, gaan we met elkaar dat mooie lied zingen uit de bundel Opwekking 192. Ik kom in uw heiligdom binnen, in de tent der samenkomst. 192 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Het volk van Israël was niet een van de makkelijkste volkeren. Ach, welk volk zal het beter gedaan hebben dan het volk van Israël? Ik denk dat er niet een volk was die het beter gedaan zou hebben. Maar wat heeft God toch ontzettend veel geduld gehad met zijn volk? Exodus 33 en het hoofdstuk daarvoor vormen eigenlijk een hele donkere, zwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. We lezen hier dat het volk van Israël een gouden kalf aanbeden had. Het duurde te lang. En het gebeurt eigenlijk altijd zo. God had gezegd door Mozes, wacht hier totdat ik terug zal komen. Wacht hier. En als we teruggekomen zijn, dan gaan we naar, dan gaan we naar het volk toe. Maar ze konden niet blijven wachten. Het duurde te lang. En ze dachten, nou, we weten niet meer wat er van die Mozes gebeurd is, wat ermee aan de hand is. Misschien is hij al lang dood. Laten we maar een gouden kalf maken. Broeders en zusters, wat duurt het soms lang, hè? Hoe lang wachten we al op de Heer Jezus? De Heer Jezus die ook naar de hemel gegaan is, naar God toe gegaan is en heeft gezegd, wacht hier, totdat ik weer terugkom. Weet je, als je vergeet te wachten, als je het te lang vindt duren, dan ga je andere dingen doen. Dan word je afgeleid van het belangrijkste. En dan, ja, dan verval je in datgene wat hier gebeurt. Ze willen die God die voor hen onzichtbaar is, willen ze zichtbaar maken. En ze gaan van God als het ware een soort voorstelling maken, een soort afbeelding, waarvan de Heer net gezegd heeft, je mag geen enkele afbeelding van mij maken, je mag je niet neerknielen voor andere goden. En het volk zegt, braaf, ja hoor, we zullen het allemaal doen zoals u het zegt. Maar het duurt maar even. Of ze vieren een feest voor de Heer, staat er, rondom een gouden kalf. En in dat gouden kalf aanbaden ze de God die hen uitgeleid heeft. Dit is de God die jullie uitgeleid heeft. Weet je, dit is eigenlijk ook veel voorkomend in de tijd waarin wij leven. Wij willen zo graag het geestelijk leven, het leven met de Heer op allerlei manieren zo vormgeven dat we het kunnen zien, dat we het kunnen voelen, dat we feest kunnen vieren. Een bepaald voorstellingsvermogen van God. Zij maakten er een gouden kalf van, of zoals in een andere vertaling staat, een stier. Een stier heeft twee kenmerken, vooral in die tijd. Dat is de krachtigheid van een stier, kracht en vruchtbaarheid. Nou, en men dacht, als we nou een gouden kalf maken, dan vatten we God daarin samen. God is krachtig en God is vruchtbaar. Ze hebben dat trouwens overgenomen van de Canaanieten. En ze dachten, nou, dit is een bepaald voorstellingsvermogen waarin we God kunnen aanbidden. Heel veel mensen maken bepaalde voorstellingen van God. Ze willen God begrijpen, ze willen God zichtbaar maken. En misschien is dit een hele belangrijke vraag die ik vanavond als eerste aan u wil stellen. Wat voor voorstellingen, hoe ziet ons eigen voorstellingsvermogen uit? Hoe stellen wij ons God voor? In hoeverre komt ons voorstellingsvermogen van God overeen met de ware God? Misschien heb je allemaal wel een idee hoe die God er wel uit moet zien. Of wie die God er nou wel is. Stemt dat nou wel overeen met de God van de Bijbel? Ik denk dat het godsbeeld wat dat betreft vaak heel anders is, wat wij hebben, wat wij ons voorstellen, dan het beeld wat God zelf geeft in de Bijbel. Als je werkelijk God wilt leren kennen, dan kan dat niet buiten. Er zijn eigenlijk drie dingen die dan heel belangrijk zijn. Je kunt God nooit leren kennen buiten Jezus om, dat is het eerste. Ten tweede, buiten het woord van God om. En ten derde, zonder de geest van God lukt het ook nooit. Alleen daardoor kun je God leren kennen, de ware God. En reken je af met alle foutieve voorstellingen die wij soms hebben over wie God nou wel eigenlijk is. Het volk had een zware zonde begaan. En dan vraag je je wel eens af, hoe moet het nu verder? En dan begint dit hoofdstuk met de oproep, mensen, we moeten verder. We hebben een doel. En dat is eigenlijk hetgeen wat hier gebeurt, dat volk van Israël was zo ingenomen met dat kalf, was zo ingenomen met hun eigen voorstellingsvermogen, dat ze helemaal vergeten hebben om, ze moesten verder. En God had ze een richting gegeven. Je gaat lopen dwalen in je leven. Je komt tot stilstand. Je gaat niet meer op weg, maar je komt tot stilstand in je geestelijk leven. En weet je, dan is God zo trouw, want God die zegt, we gaan verder. Ik heb een plan met jullie leven. Maar één ding, ja, daar krijgen we dus hiermee te maken, dat God zegt, en ik zal een engel voor jullie aangezicht uitzenden, en die zal de vijanden voor jullie verdrijven. En dan zegt hij, want ikzelf, ik kan niet meer in jullie midden optrekken. Zonde verdrijft God uit ons midden. Zonde verdrijft God uit ons midden. En God zegt, ik kan niet meer in jullie midden zijn. Jullie hebben om een gouden kalf heen gedanst. Jullie zijn een zondig volk. En ik kan niet meer in jullie midden zijn. En trouwens, als ik dat zou doen, dan zou mijn heiligheid voor jullie een vernietigende heiligheid zijn. Jullie zouden mijn heiligheid niet eens aankunnen. Zo heilig ben ik. En dan zien we dat het volk reageert op de volgende manier. Want dan staat er, toen het volk dat hoorde, dat God niet meer in het midden van het volk kon optrekken, dan staat er dat het volk deed hun sieraden af. En als het volk hun sieraden afdeed, dan was het een teken van verootmoediging. Het volk verootmoedigde zich voor het aangezicht van God. En dan is het zo mooi dat God zegt, toen God dat zag, dat het volk zijn sieraden afdeed, er staat er een prachtige zin, en die wil ik dan toch eventjes met u lezen in het vijfde vers, het laatste stukje. Daar staat, nu dan, doe uw sieraad af, en dan staat er aan het einde van vers 5, dan zal ik zien wat ik voor jullie kan doen. Met andere woorden, jullie zijn nu afhankelijk van mij. Ik zal zien wat ik voor jullie kan doen. God gaat aan het handelen. God heeft een plan. God die weet de oplossing. Hoe God weer in het midden van het volk kan optrekken. Nou, God die sprak heel veel met Mozes. En Mozes met God. En dan zien we dat God een plan heeft. God heeft een plan uitgedacht. En God gaat handelen door Mozes heen. Want wat gebeurt er dan? In vers 7 kunt u dat zien. Mozes die nam een tent en spande haar uit buiten de legerplaats. En hij noemde die tent, tent der samenkomst. Dus God zegt, Mozes zegt, er is een plek waar je mij kunt ontmoeten. Waar je mij toch kunt spreken. Waar je een ontmoeting kunt hebben met mij. En dat is buiten de legerplaats. En dat is de tent der samenkomst. Tent der samenkomst. En waar staat die tent? Daar staat er in vers 7, die tent staat buiten de legerplaats. En dan staat er nog eens even, om dat nog eens even duidelijker te maken, ver van de legerplaats. Nou, misschien is het wel goed om over die tent heel even na te denken. Zij konden God zoeken buiten de legerplaats. Ver buiten de legerplaats. Wij kennen ook zo'n tent. Lees u het maar eens in Hebreeën, in Hebreeën hoofdstuk 13... In Hebreeën hoofdstuk 13, vers 12. Daar willen we ook vanavond met elkaar over nadenken, wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Want de Heer Jezus is de enige oplossing waarvan God zegt, ik zal zien wat ik voor jullie ga doen. Nou, toen heeft God zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om het grote probleem van de zonde op te lossen. En dan staat er in vers 12 van Hebreeën 13, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, en wat staat er dan? Buiten de poort geleden. Laten we derhalve tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen, want we hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. We lezen in het evangelie dat de Jezus zelf zijn kruis droeg en naar buiten Jeruzalem gebracht werd. En buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, heeft het kruis van Jezus gestaan. En weet u, dat is de enige plek. Dat, je zou kunnen zeggen, dat is de tent der samenkomst. Dat is de enige plek waar je God kunt ontmoeten. In de tent der samenkomst, buiten de legerplaats. Aan de voet van het kruis waar de Jezus voor ons gestorven is. Dat vindt niet plaats midden in de wereld, maar daarbuiten. Zijn wij bereid om naar buiten te gaan? Die tent der samenkomst. En dat staat in de Bijbel, en iedereen die God zocht, die ging naar die tent om God te zoeken. Daar kon je God ontmoeten. Mozes, die ging naar de tent. En weet u, er zit nog een hele mooie boodschap bij. Want wat staat er dan? In vers 8, als we weer teruggaan naar Exodus 33, daar zien we dat Mozes uitging naar die tent. En dan staat er, en toen Mozes uitging naar die tent, stond het hele volk op. Allemaal stonden ze aan de ingang van hun eigen tent. En dan staat er zo mooi, laat het even lezen in het 8e vers, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent. En zij zagen Mozes na. Ze zagen Mozes na toen hij naar de tent der samenkomst ging. En toen Mozes in de tent der samenkomst kwam, daar buiten de legerplaats, buiten de wereld, dan zien we dat Gods wolkkolom neerdaalt bij de ingang van die tent. Waarmee God zegt, hier ben ik, hier ben ik. Nog niet zo lang geleden hebben we na mogen denken over Hemelvaartdag. En toen mochten we nadenken over onze grote Mozes die tussen ons en God in gaat staan. Die bemiddelt. En deze Mozes die voor ons uitgegaan is naar de tent. Om God te ontmoeten. En wat staat er dan? En ze zagen hem na. Ze keken hem na. Onze Mozes. Die voor het aangezicht van God staat. En wat lezen we dan? En de Heere sprak tot Mozes. In vers 11 staat dat. De Heere sprak tot Mozes. Van aangezicht tot aangezicht. Net alsof hij met een vriend sprak. Weet u, broeders en zusters. Ondanks dat vreselijke probleem wat hier op aarde gebeurd is. Is er een moment door God gecreëerd, dat we met hem weer in contact konden komen. Er is een tent geplaatst buiten de legerplaats. En die tent heeft zijn vervolg gekregen in onze grote Mozes die ingegaan is. De Heer Jezus die naar de hemel gegaan is. Dan denk je wel eens, ja, Mozes die is naar die tent binnengegaan. Waar zullen ze nou toch over gepraat hebben met elkaar? Ze zitten er in die tent en Mozes sprak met God als twee vrienden die met elkaar aan het praten zijn. Er is een moment geweest, en dat is tijdens de evangelie geweest, toen Jezus op aarde was, dat Mozes ook verscheen op de berg der verheerlijking. Dat gebeurde trouwens net voordat Jezus stierf aan het kruis. En dan staat er, en Mozes en Elia, die verschenen aan Jezus en die spraken met hem over de uittocht, de exodus die hij in Jeruzalem zou volbrengen. En die exodus, dat heeft natuurlijk te maken met de verlossing die hij in Jeruzalem zou voltooien, maar ook zijn uittocht vanuit Jeruzalem, zijn hemelvaart. En het hele leven van Mozes en Elia waren daarvan afhankelijk. Als de Jezus die uittocht, dat verlossingswerk in Jeruzalem niet volbracht zou hebben, dan zouden zelfs Elia en Mozes nog verloren gegaan zijn. Het was zo'n belangrijk gespreksonderwerp waar zij het over hadden. Nou, hier zie je dat Mozes met God sprak. En het volk, dat stond aan de ingang van de tent, boog zijn hoofd. Wij zullen wel gedacht hebben, waar zullen ze het over hebben? Is er nog redding? Is er nog een mogelijkheid dat God wel met ons meegaat? Nou, we zullen het daar nog wel over hebben. Maar hier staat, iets verderop in hoofdstuk 33, dat God tegen Mozes zegt in vers 14 van hoofdstuk 33, moet ik dan zelf met je meegaan om je gerust te stellen? Dat is het eerste wat Mozes bereikt heeft. Eerst zegt God, ik kan niet met jullie meegaan, ik stuur een engel met jullie mee. Mozes gaat met God praten in de tent, van vriend tot vriend. En het eerste resultaat is dat God zegt, ik ga wel met jullie mee. Het lijkt net of Mozes God een beetje omgepraat heeft. En het tweede wat er gebeurt, dat is dat God tegen Mozes zegt, Mozes, gaan ze een paar nieuwe stenen tafelen maken. Kom maar, dan mag je weer opnieuw bij mij op de berg komen. En dan geef ik je die wet weer opnieuw. En dan sluit ik opnieuw een verbond met jou. Weet je, dat is de grote kracht van onze Mozes die in de tent gegaan is, die we na mochten kijken, de hemelvaart. Mensen, daar hebben we soms geen notie van, daar hebben we soms geen begrip van, wat het betekent dat wij een Mozes hebben die voor het aangezicht van God voor ons bidt en pleit en ons ten goede vertegenwoordigt bij God. Dat is onze Mozes. En dan kunnen we het soms helemaal kapot maken in ons leven. Dan kunnen we net zoals als het volk van Israël rondom een gouden kalf gedanst hebben. En God vernederd hebben in ons leven. En dan lopen we vast in ons geestelijk leven. Maar er is er eentje die als een vriend voor ons optreedt. En hij verandert het. En dan is het zo mooi dat God zegt, ik ga wel met jullie mee. Soms heb je wel eens van die momenten denken van, ach, de zonde in mijn leven heeft God verdreven. Kan ik nou nog wel ervaren dat God met me meegaat? Ja, want we hebben een Mozes in de tent der samenkomst die voor ons pleit. Durft God het nog wel een keertje met me aan? Ja, zegt God, dan doen we het voor de tweede keer en voor de derde keer. En wat heeft God dan toch een geduld met het volk van Israël? Omdat er een Mozes was, die zo zachtmoedig was en zo trouw in het huis van Israël. En dat was nog niet het laatste. Want het derde, er zijn drie dingen die gebeuren nadat Mozes daar in die tenten kwam. Eerst, God zegt, ik ga met je mee. Tweede, we gaan het opnieuw doen. Ik geef je opnieuw de wet. En dan zie je ook op een gegeven moment, als Mozes daar weer bij God is, weer 40 dagen en 40 nachten, dan sluit God weer opnieuw een verbond met Israël. En dan de derde. En dan laat hij de kroon op alles. Want weet je wat God dan zegt? En Mozes, en nou moet je die tabernakel gaan bouwen. En dan heeft Mozes die tabernakel gebouwd. En waar woont God dan? Als die tabernakel neergezet wordt, u kunt erover lezen in het gemeenteleven, dan zijn er vier tentenkampen. In het noorden, in het oosten, in het zuiden, in het westen. Vier tentenkampen waarin elk tentenkamp drie stammen van Israël gelegerd zijn. God is God van orde. Die wil het netjes hebben. En precies midden tussen deze tentenkampen wordt die grote tent neergezet. De tabernakel. Waar is God dan? in het midden. God zegt, ik kan niet hier in het midden. Waarom? We hebben een Mozes. Een Mozes die naar de tent gegaan is. Die voor ons gepleit heeft. Die zegt, Heer, ik weet het. En Heer, delg mij dan maar uit uw boek, heeft zelfs Mozes gezegd. Laat mij dan maar verworpen zijn door u. Maar hij heeft zo gepleit voor dit volk. Weet je, dat is zo mooi. Vanavond mogen we stilstaan bij die tent. Ver buiten de lege plaats. Nee, niet hier in de wereld. Niet in het wereldse. Maar ver buiten de lege plaats. En dan zullen de mensen je misschien uitlachen. Maar hier, rondom brood en wijn, is deze tent. Laten we uitgaan. Laten we samen de Heer danken, de Heer Jezus danken, dat Hij voor ons Jeruzalem uitgeleid werd met het kruis. Om daar buiten de lege plaats de oplossing te brengen. Waardoor wij weer verzoend kunnen worden met God. Laten we daar vanavond de Heer uit de grond van ons hart voor danken. Wat Hij daar gedaan heeft en wat Hij nu doet. Daar in de hemel. Amen. We gaan samen een lied zingen. Dat is lied 458 uit de bundel Johannes de Heer. We bereiden ons dan voor ook op het avondmaal. 458. En ik zou voor willen stellen als we dat lied met elkaar gaan zingen, dat we ook de collecte inzamelen. Twee collecten voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. Twee collecten in deze rondgang, 458 zingen we dan ook. En ja, dat is die tent, ver buiten de lege plaats. Neem de wereld, geef mij Jezus. Voordat we samen het avondmaal gaan vieren, wil ik u graag de bekende woorden lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 23. In 1 Korinthe 11, vers 23 daar staat, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Staat in vers 26, want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. We zijn vanavond hier rondom deze tekenen van brood en wijn, waarin we samen de dood van de Heer Jezus verkondigen. En het is niet alleen de dood van de Heer Jezus, maar we getuigen hier ook in dat wij met Christus gestorven zijn. En dat we met hem opgestaan zijn. Want een geweldige overwinning werd daar aan het kruis behaald. De Heer Jezus die een brood nam en het brak. En zei, dit is mijn lichaam voor u. De Heer Jezus die met dat aardse lichaam zijn vader gediend heeft. En zei, dit is mijn lichaam voor u. Hij heeft het gedaan. Wij mogen hem aanvaarden. Mogen zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij gedaan hebt. Dank u wel, Heere God, dat u uw Zoon voor mij liet komen. En zo mogen we dat brood aan elkaar doorgeven als een verkondiging. Hij heeft het voor mij gedaan. En als je het brood aan elkaar doorgeeft, dan mag je elkaar het beste ook wel aankijken. Zeg, kijk, dat is ook voor jou. Dat is ook voor jou. De tafel die hier aangericht is, is er voor iedereen. De Heer Jezus zegt, komt allen tot mij. En u bent hartelijk uitgenodigd om met ons deze maaltijd te vieren als u voor uzelf weet dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft. Ook voor u. En dat u de Heer Jezus in uw leven toegelaten hebt, dat u ook tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus, een kind van God geworden bent en kunt belijden dat u een kind van God bent, dan bent u van harte welkom om met ons deze maaltijd te vieren. Als er onder ons gasten zijn die nog nooit met ons het avondmaal hier in deze zaal gevierd hebben, dan bent u uitgenodigd om dat te doen, maar wilt u dan even dat kenbaar maken door te gaan staan en uw naam te noemen en te kunnen belijden dat u een kind van God bent. Zijn er onder ons gasten die nieuw met ons het avondmaal willen vieren? Dan zou ik graag willen vragen aan broeder Gerard Lepping om met ons de Heer te danken voor het brood.
Dank u wel, Heere Jezus, voor het grote voorrecht dat u ons uitnodigt aan uw tafel. Dank u wel, Heer, dat we die ook in alle vrijheid mogen nemen, dat we aan mogen zitten. Dank u wel voor die grote eer. Dank u wel dat u die moeilijke weg bent gegaan en dat u zichzelf gegeven hebt, Heer, om ons vrij te kopen. Heer, woorden schieten daarvoor tekort. Heer, we willen u loven, prijzen en groot maken. U hebt ons vrijgekocht. U hebt uw lichaam gegeven voor ons. Dank u wel daarvoor. Amen.
De broeders die brengen het brood rond en u kunt er een stukje van afnemen. Bewaar het totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. De Jezus zei, dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Er was maar één plek waar God ontmoet kon worden. Dat was buiten de legerplaats. Daar heeft het bloed van Christus gestroomd. Daar werd voor de zonde geboet. En daar mogen we de Heer ook voor danken. Ook op dit moment. En ik wil graag vragen of broeder Harm Berends met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u de weg gegaan bent, Heer. U had met een vingerknip duizenden engelen kunnen oproepen om niet de weg te gaan die u moest gaan. U had iedereen kunnen overwinnen, Heer, maar u hebt het niet gedaan. U hebt u laten vernederen, u hebt u laten verbreken. Uw lichaam is verbroken en uw bloed heeft gevloeid, Heer, voor u, jou en mijn zonden. We willen u danken, Heer, dat u dat gedaan hebt, dat we daardoor vrijgekocht zijn en dat we schoongewassen mogen zijn. En dat we daarom bij de Vader vrije toegang hebben. Dank u wel, Heer, voor het geweldige offer wat u ons gebracht heeft. We danken en loven en prijzen uw grote naam. Amen.
Zullen we samen deze avondmaalsviering afsluiten met gemeenschappelijk dankgebed. Wat is het fijn om de Heer te vertellen dat we zo ontzettend blij met hem zijn. En, ja, laten we met ons hart, vanuit ons hart hem danken voor de weg die hij gegaan is om naar buiten de lege plaats voor ons te lijden, te sterven. En ons weer terug te brengen in de relatie met God. Wie gaat ons voor in dankgebed? Zal ik afsluiten. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, dat er een plek is waar we u mogen ontmoeten. Een plek buiten de lege plaats. Dank u wel, Heer Jezus, dat u daar geleden heeft. En dat wij in uw kruis, in uw wonden, in het bloed, in uw lichaam, een plek gevonden hebben waar we God mogen ontmoeten. Heer, dank u wel daarvoor en wilt ons ervoor bewaren, Heer, dat we foute voorstellingen maken van de God van de Bijbel. Heer, en dat we u steeds beter mogen leren kennen door de Heer Jezus, door uw woord, door de geest. Heer, dank u wel voor uw gemeente hier op deze plek. Dank u wel dat we als leden van uw lichaam hier rondom brood en beker uw overwinning mochten verkondigen. We danken u, Heer, voor de overwinning die u in mijn persoonlijk leven behaald hebt, maar ook in ons leven doet behalen wil, ook in de gemeente. We danken u, Heer, dat u het nooit opgeeft, maar dat we een Mozes hebben in de hemel die voor ons bidt en pleit. Heer, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor uw geduld. En dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u zelf tegen ons zegt, zal ik zelf met je meegaan om je gerust te stellen. Heer, u gaat met ons mee, ook straks hier vandaan. U bent zo trouw. Heer, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen, de dienst beëindigen met een heel eenvoudig lied uit Opwekking, 503. 503, en ik zou voor willen stellen om dat lied staande te zingen. Het wordt normaal gesproken twee keer achter elkaar gezongen. Nou, we doen het niet helemaal twee keer achter elkaar. We zingen het één keer, dan de zegenbeden en dan zingen we het nog een keer. Goed, dus laten we met elkaar gaan zingen, staande. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.